Goedenavond, geliefde. Fijn om hier weer op deze avond het woord te kunnen openen en te zien wat de Heer ons wil spreken. Dat Hij tot ons wil spreken, dat ons hart wil aanraken, dat ons wil vernieuwen in de gelijkenis van de Heer Jezus, want dat is altijd de bedoeling. Zullen we dan eerst bidden? Lieve Vader in de hemel, wij danken U zozeer omdat we mogen weten een Vader in de hemel te hebben. En die zijn eigen zoon gegeven heeft, opdat wij ook bij hem zouden kunnen zijn. Heer, het is natuurlijk ver boven ons binnen en denken hoe deze dingen mogelijk zijn. Maar terwijl wij opnieuw geboren mogen zijn door de Heer Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest, dat we zo ook mogen zien, Heer, hoe Gij wilt dat we met U omgaan. Hoe dat we zien wie Gij zijt, hoe we mogen leren, beetje bij beetje, hoe groot Gij zijt, hoe liefdevol en genadig. Heer, dat het allemaal uw liefde en trouw is en dat het niet van ons afhangt, gelukkig niet, maar dat het allemaal in uw hand is om ons zo te leiden zoals het u behaagt. Dat we daarvan mogen leren, dat we mogen groeien nu in genade en kennis van de persoon van de Heer Jezus Christus, want alles gaat om hem. We zeggen u daarvoor dank en bidden dan zo uw leiding in dit onderwijs, in het studeren, in het lezen van het woord. Dat in alles de Heer Jezus verheerlijkt zal worden. En we zeggen u daarvoor dank. In Jezus' naam. Amen. Ik vraag u eerst om te, wil ik graag lezen met u, Psalm 145. Psalm 145. Een mooie psalm. En het is altijd een verwarming van het hart, een belevenis. En die gaan we lezen. Er staat boven een loflied op Gods grootheid en goedheid. Het is altijd mooi dat we dat mogen zien, zijn grootheid en goedheid. En een lofzang van David. Het is altijd mooi om de Heere te loven en te prijzen, te zien de grootheid van zijn genade, want daar gaat het in zekere zin toch meest over, dat we dat mogen leren. O mijn God, Gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te alle dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heere is groot en zeer te prijzen. En zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen. En ze zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer uw majesteit. En uw wonderlijke daden. En ze zullen vermelden de kracht uw vreselijke daden. En uw grootheid die zal ik vertellen. Zij zullen de gedachtenis der grootheid, uw goedheid, overvloediglijk uitstorten. En ze zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. De Heere is aan alle goed en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven en uw getuigenis en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid uw koninkrijks vermelden en uw mogendheid zullen ze uitspreken. Om de mensenkinderen bekend te maken zijn mogendheden en de eer der heerlijkheid zijn koninkrijks. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heer ondersteunt alle die vallen en richt op alle gebogenen. Aller ogen wachten op u en gij geeft hun hun spijs te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen en goedertieren in al zijn werken. De Heer is nabij alle die hem aanroepen, alle die hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen. En hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degenen die hem lief hebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs des Heeren uitspreken en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos. Dan gaan we nu, ik zou haar zeggen, terug naar Petrus. Dat is in de Bijbel is dat natuurlijk wel vooruit. Maar naar Petrus. En dan is het iets dat ik nog niet gezegd had. Maar dat wel is. Dat was in Psalm 145 vers 8. En dat is genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Denk eventjes aan langmoedig. En dat is eigenlijk een woord dat wij vandaag misschien niet zoveel gebruiken. Misschien is het voor velen een verouderd woord. Maar het is zeker geen verouderd woord voor God. En het is heel bijzonder wanneer we dat woord gaan bekijken. En dat gaan we eventjes aandacht aan besteden. Dat God is langmoedig. En wat dat inhoudt werkelijk. Dan gaan we eerst naar Petrus nu. En daar lezen we in vers, ik lees van het derde hoofdstuk van 2 Petrus. En daar lees ik vers 8. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde. Dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet. Gelijk enige dat traagheid achten. Maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan. Maar dat ze alle tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. In welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan. En de elementen branden zullen en vergaan. En de aarde en de werken die erin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen al vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de komst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. En acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, jullie de geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefde, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Amen. Je ziet hier waar het om gaat, is dat wij groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dat door de Bijbel heen zien we deze dingen. Ik heb u eerder verteld, maar er zijn, u zult nog alles met herhalingen te maken hebben. Want het neemt altijd even voordat we daadwerkelijk pakken. Hoe moeten we dit allemaal opnemen? Bijvoorbeeld, dat we groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. En dat is ook nu weer, we hebben gelezen in de psalmen, Psalm van David, we zien dus die psalmen, en dat is dus in het Oude Testament, dan zitten we ongeveer zo'n 1000 jaar voor Christus, in deze psalmen in ieder geval. Dan gaan we straks nog een beetje verder terug, en dan gaan we kijken hoe dit allemaal werkt, en hoe God is, en God is onveranderlijk dezelfde, dat is hij van voor de schepping, van voor de grondlegging der wereld. En de mens die geeft soms het idee net of dat God veranderd is, maar God is niet veranderd. Die heeft die mens geschapen en die mens die is wel heel erg aan het veranderen, de tijden veranderen en zoal. Maar God verandert niet. Die is onveranderlijk. Laat dat heel duidelijk zijn. Keer op keer noemt hij zichzelf dezelfde. En dat is heel mooi als we dat zien. Dan weten, ik weet aan wie ik mij betrouwen. Al wisselen ook dag en nacht. Al gaat alles anders dan ik denk. Hij is dezelfde en op hem kan ik vertrouwen. En er is niets anders ergens te vinden waar ik op kan vertrouwen. Dus daar gaan we eerst vanuit. Nou heb ik hier dat woord aangegeven en dat laat zien hoe langmoedig God is. Wat dat werkelijk inhoudt. En dan kunnen we het beste doen met gewoon kijken. Het wordt hier aangegeven in 1 Petrus. In 1 Petrus. En dan lezen we daarvan ook in het 3e hoofdstuk. En ik zal lezen. Ik lees van vers 18 in het 3e hoofdstuk van 1 Petrus. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. In de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds, hier komt het, ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods, je moet even goed vasthouden, de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach. Dus daar hadden we ook die langmoedigheid Gods. Of liever gezegd, de mensen in de dagen van Noach zouden de langmoedigheid van God hebben kunnen weten, hebben kunnen kennen. Zeker Noach heeft die gekend. En, maar de mensen die hebben dat niet geacht. Maar het gaat me er niet zo om nu op dit moment wat die mensen deden, maar wie God is. En dan gaan we, ik lees nog even hier deze tekst uit. En in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinige, dat is 8, zielen behouden werden door het water. Moet u denken, weinige. Hoeveel mensen waren er toen? Ik weet het niet. Maar er zijn er in ieder geval wel enkele miljoenen geweest. Als u rekent hoe lang de aarde al bestaan heeft. Dan zien we dus hoeveel mensen er waren. En er zijn er 8 die luisterden naar God. Nu wil ik eventjes erop vooruitlopen. Dat geeft me wel een heel beetje een schok. Want toen de Heer Jezus op aarde was, toen zegt hij, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de komst van de Zoon des Mensen. 6, uit de gehele bevolking, hoeveel zijn er nu nog die werkelijk de Heer Jezus kennen? Die werkelijk op de levende God vertrouwen? Dan heb ik het niet over godsdienst van een of ander soort. Ik heb het alleen over, kent u hem? Dan gaan we even terug naar Genesis 6. Want daar hebben we natuurlijk de ark die toen gebouwd werd in de dagen van Noach. Laten we zeggen, Noach die was. En dan gaan we even kijken hoe dat was. Want als de Heer Jezus zegt dat in de dagen van Noach, hoe het toen was, zo zal het ook zijn in de dagen van de komst van de Zoon des Mensen. Dan moet je wel er even kijken, hoe was dat toen? En hoe is het nu? En dan zie je er toch wel een vergelijking. Tegelijkertijd wil ik u wijzen op die langmoedigheid van God. Want tegenwoordig hebben we veel moderne profeten. Die eigenlijk God beschuldigen van hoe het gaat zijn. En daar gaan we natuurlijk helemaal niks verder over zeggen. Want dat is met de moeite niet waar. Want het is belangrijker dat we kijken naar de ware God. Dus hier in Genesis 6. En ik ga dat gewoon lezen. En Noach was 500 jaar oud, zegt het vorige vers. Hij had 3 zonen, Sem, Cham en Jafet. En het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren en ze namen zich vrouwen uit alle die zij verkozen hadden. eventjes heel duidelijk. Hier hebben we gewoon de lijn van Sem. En die aangegeven wordt, dat is de zoon van Adam en Eva, die wat later geboren is, en de lijn van Kain. En dus we hebben twee lijnen hier, en dan tenslotte kregen ze nog die laatste, die volgende zoon, Sem, en die krijg je daar twee lijnen uit. Heel simpel. Dat zie je iedere keer, je krijgt hier een geslacht, en daar is een lijn uit, dat is een ander geslacht, daar is ook een lijn uit. En die zijn heel verschillend. Kijk toen maar eventjes naar Jacob en Esau. Ik zou moeten zeggen Esau en Jacob, want Esau zou de eerste moeten zijn, maar Jacob werd voorgezet. Jacob was eerst. Niet omdat hij eerst geboren was, maar omdat hij God volgde. En Esau deed dat niet. En dus dan heb je twee lijnen. Later komen ze dat, wanneer Esau in Canaan komt, komen ze dat ook weer tegen. Dan heb je ook weer de Edomieten. Nou, dus even terug hier nu. We hebben dus die twee lijnen van Kaan en Esau. Sorry, Kaan en Seth. En die krijg je dus hier. Nou, de ene zijn dus de goddelijke en de andere. Maar hier hebben we dus een vermenging van de wereld. En dat zien we natuurlijk overal. Een vermenging van de wereld. En die wereld die wil vermengen met het goddelijke. Die wil het goddelijke niet aannemen, die wil ermee vermengen, zodat hij het helemaal weg kan trekken. Dat is altijd de bedoeling geweest, dat is nog steeds de bedoeling. Er zit er één achter. Maar daar gaan we nu niet over hebben. We gaan dus hier zien. Zo godszonen, die de dochter der mensen aanzagen, dat ze schoon waren en ze namen zich vrouwen uit alle die zij verkozen hadden. Toen zeide de Heer, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, waar hij ook vlees is, doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. Wat zegt God hier? Hij is langmoedig. Hij is langmoedig over dit geslacht. Hij geeft ze de tijd. Hij geeft ze de tijd. En als we vandaag rond ons om ons heen kijken, dan zien we wat er hier gaande is. In de dagen van Noach. Dat heeft later ook in de dagen van Sodom en Gomorra. Nou, die zien we ook. Dus dat zien we allemaal rondom ons heen. En die zien we dat God, die is langmoedig. En die houdt het kwaad nog even verder terug. Want zolang als de persoon van de Heilige Geest nog hier het kwaad tegenhoudt, kan dat niet verder dan zover als God het laat gaan. Straks dan laat de Heilige Geest, dan gaat de gemeente eruit, dan zijn dus de christenen eruit en dan gaat het verder en dan is het natuurlijk helemaal een verschrikkelijke tijd hier. Daar ga ik het op zich niet over hebben. Het gaat me erover de langmoedigheid van God om zo terughoudend te zijn. Hij zegt nog 120 jaar. U hoopt toch niet dat het nog 120 jaar gaat duren nu. In ieder geval, zal ik heel eerlijk zijn, ik hoop eigenlijk ook niet dat het 120 jaar gaat duren. We zien er naar uit dat de Heer Jezus spoedig komt. En dat hij ons ontmoet in de wolken. En dat hij zijn kinderen eruit neemt. Maar wij zijn nu nog hier om het woord te verkondigen en om te laten zien dat Jezus Christus, hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. En dat is nu de bedoeling voor ons hier. En zo laat hij ons nog hier. En wat dat er gaat, dat is natuurlijk geweldig, dat zelfs, al zou er niemand zijn die luistert, wij willen alleen maar verder gaan als iemand luistert, nee, al zou niemand luisteren, wij hebben de opdracht om dat licht te zijn, om dat zout te zijn, om dat leven te hebben, zodat anderen kunnen zien dat Jezus Christus, hij is Heer. En dat ze kunnen zien in u en mijn leven, die wederom geboren zijn, dat ja, inderdaad, daar is leven. Of dat ze dat aannemen of niet, dat is niet direct mijn verantwoording. Het is mijn verantwoording om te zien hoe langmoedig dat God is. En dat is heel bijzonder. Ik denk dat dit is een van de... Er zijn genoeg plaatsen in de Bijbel waar de langmoedigheid gezien wordt. Maar tegelijkertijd, dit is wel heel duidelijk, want hier geeft hij gewoon aan de langmoedigheid van God, 120 jaar wacht hij nog voordat zijn oordeel komt. En dan komt het ook. Dan komt het ook echt. Het oordeel komt wel. Maar de mens heeft ook echt geen excuus. En het is wel de bedoeling dat een ieder ziet. Er is geen excuus. Kunnen ze het weten? Ja, ze kunnen het weten. Want God is gekomen om zondaren zalig te maken door de Heer Jezus Christus. En nu is het ook de bedoeling dat hij verheerlijkt wordt. Liever dan dat hij zomaar opzij gezet wordt. Nou, dat is het bijzondere hier van deze zaak. Dat we zo mogen zien dat God langmoedig is. En dat komen we dus verschillende keren tegen in de Bijbel. De langmoedigheid van God. En ik wil nog even kijken bij Psalm 86. Daar zien we dat ook. Ik weet niet of dat u een liefhebber bent van de psalmen. Maar dat hoop ik wel. Maar daar zien we dat ook nog een keer. En je komt het geregeld tegen in de Bijbel. En dat is, ik zou zeggen, dat is gelukkig wel het geval. Ik ga niet de hele psalm lezen nu. Maar u kunt dat voor uzelf doen. Maar in Psalm 86 komen we dit ook tegen. In vers 15 lezen we: maar gij, Heere, zijt een barmhartig, genadig God, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid. En dan zien we iedere keer wat, ik zou wel zeggen dat dit langmoedigheid is omgeven met wat hij hier verder zegt. Barmhartigheid, genadig en groot van goedertierenheid en waarheid. Hier hebben we deze God. En die komt zo naar ons toe en die stelt zelfs het oordeel uit om. Denk u even aan die man daar aan dat kruis naast de Heer Jezus. Zijn oordeel is uitgesteld zodat hij met de Heer Jezus samen gekruisigd kon worden. En dat hij lang genoeg kon leven om te zien wie de Heer Jezus was en is. Dus u ziet hoe langmoedig dat God is. God die zit niet te wachten tot een zondaar stopt met zondigen. Dan zou hij lang moeten wachten. Want dat kan hij niet. Er is niemand die bij machten is geweest om te stoppen met zondigen. Je zou zeggen dat is ook verschrikkelijk. Ja, dat is het ook. Dat is heel erg. Maar het laat wel zien hoe langmoedig dat God is. Dat God toch bij u en mij blijft. Ik weet niet of dat u geprobeerd hebt om te stoppen met zondigen, maar dat is u nog niet gelukt. Ik weet niet waar u bent en waar u zit en wat u doet, maar ik weet één ding heel zeker, u bent nog niet gestopt met zondigen. En God is tegelijkertijd langmoedig en liefhebbende tegenover u. En u willende leiden en laten zien de diepte en de hoogte en de lengte en de breedte van het kruis van de Heer Jezus Christus. En dat daar en daar alleen is bevrijding, ware bevrijding. Ware bevrijding. We hebben, dus houd er even rekening mee. Dat hier. Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig. En dan denk je direct terug aan 120 jaar zou die gewacht hebben. Nou, hier is die geen 120 jaar aan het wachten misschien. Wij worden niet zo oud als dat Noach werd. Noach was 500 jaar en toen begon hij met die ark. 100 jaar eraan bouwen. Nou, dan ben je 600 jaar en dan gaat die ark in. En dan komt hij naar. Hij was tenslotte 900 jaar voordat hij stierf. Nou, dus ik verwacht niet dat ik 900 jaar ga worden. Ik verwacht ook dat de Heer Jezus terugkomt voor die tijd. Maar tegelijkertijd, het is zo liefdevol. Zo warm, zo barmhartig. Dat God zo langmoedig is over mij. Daar ben ik heel dankbaar, heel blij voor. En ik ben blij dat ik dit heb mogen lezen. Dat is een van de redenen dat ik het ook graag met u wil delen. Hoe bijzonder het is dat God zo langmoedig is over ons. En dat zie je geregeld door het Oude Testament heen. Een van die andere keren is hier in Exodus. Gaat u maar naar Exodus en dan zullen we kijken of dat we kunnen vinden waar we wezen moeten. En u ziet dus wanneer het volk. Ik ga even naar Exodus 34. Zoekt u dat maar op. Maar, en dan neem ik een aanloop daar naartoe. Het volk van Israël is dus onderweg. En wat. God die heeft ze dus uit om mee te beginnen. Maar u kent die weg wel, die route wel. Ik zou zeggen, dat is een routebeschrijving. U kent dus die route van uit. Eerst nam het al een tijdje voordat God, die had Mozes naar Egypte teruggestuurd. En die had 40 jaar had hij in Ethiopië gezeten. En dat leek hem wel best. Maar toen zegt hij, nou maar naar Egypte. Daar had Mozes niet veel meer op. En dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar in ieder geval, hij is er naartoe gegaan. En daar heeft hij dat volk als het ware voorbereid. En God die doet de voorbereiding, niet Mozes. Maar hij gebruikte daar Mozes voor. Nou, tegelijkertijd, dus door die 10 plagen heen heeft hij dat volk laten zien dat hij heeft Egypte nu geslagen. Hun zijn bevrijd, kunnen verder. Een geweldige bevrijding. Dan krijg je het staan voor de Rode Zee en de Egyptenaren die er nog over waren. Die kwamen toch achterop. U ziet door die Rode Zee heen, nou wat een geweldig wonder dat het is. En dan daarna het voorzien van brood en water. En iedere dag opnieuw verzorgen. En dan tenslotte moet Mozes een keertje, die gaat naar de berg op, want hij gaat daar de 10 geboden ophalen. En dan komt hij terug en dan zijn ze bezig met een gouden kalf. Dus zeg maar 4 maanden na, ik geef even een ruime gedachte, zeg maar 4 maanden nadat ze uit Egypte gekomen zijn, al deze wonderen meegemaakt hadden, ook nog een veldslag gehad, een hele grote strijd met Amalek. Nou, dat is voor ons eventjes om mee te nemen. Amalek is een beeld van het vlees. Dan weet u er iets van. Als u iets weet van het vlees, dat is een hele strijd. En dat is alleen maar een strijd waarin God overwinning kan geven. God die gaf ook de overwinning in die strijd. En dus je zou zeggen, nu ziet dit volk dat ze zijn helemaal afhankelijk van God. Dus wat doen ze nu? Nu gaan ze helemaal God aanbidden. Ja? Was dat maar waar? Was dat maar waar? Hoe is het mogelijk dat deze Mozes, die gaat de berg op en die is even weg. En dan zeggen ze tegen Aaron, maak er zo'n gouden kalf, want waar Mozes gebleven is, dat weten we niet. Dus hun aanbidding hing af van Mozes. Hoe is het mogelijk? Hangt uw aanbidding af van iemand anders? Of aanbidt u de Heer Jezus zelf? En toch zien we dat God in deze 40 jaar in de woestijn met dat volk langmoedig was tegenover hen voortdurend. En God Mozes die noemt God ook zo. Langmoedig, genadig, barmhartig. Dat is God. En het wordt tijd dat we zien wie God is. Dat hij een langmoedig God is. Al de gebeurtenissen en verhalen van mensen die eigenlijk God beschuldigen. Dat is een verschrikking. Terwijl God zo genadig, liefdevol zijn zoon gegeven heeft, zodat we mogen leven. Leven tot in de eeuwigheid. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Dat God dat zou doen voor die mens die zo tegen hem kan zijn. Geboren in zonde en misdaden. En tegelijkertijd, God zegt, God steekt zijn hand als het ware uit en zegt, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Je zou toch vermoeid zijn in deze wereld en belast zijn in deze wereld. En dan de vrijheid van de Heer Jezus leren kennen. En zien zijn leiding in de kracht van de Heilige Geest met vernieuwing van leven iedere dag. Ja, dat is toch iets dat je zegt, dat wil ik volgen. Ik wil hem volgen. Hem die het leven is. U ziet dus hoe de mens is. Dat laten we dus zien in dit beeld in het Oude Testament. En ik heb u gevraagd om naar Exodus 34 te gaan. En dan zie je deze woorden. Ik lees van vers 5. Ik hoop dat u wat van deze dingen meer in zijn geheel leest. Maar hier gaan we. Vers 5 van Exodus 34. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem. En hij riep uit de naam des Heren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig. En hier is het: langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Weldadigheid, goedheid. God is zo goed, zo oneindig goed. Is er ook iemand die dat pakt en zegt, ja, zo goed is God voor mij. En mag deze goede God mijn leven leiden. En mijn leven in zijn hand hebben. Want dit is de God die ik zoek. Niet wetende dat God u al lang zocht. Maar even zo goed die overgave mag daar zijn. Om zo God te leren kennen. Dit is mijn God. Hij is mijn deel, mijn zalig slot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij mij geleiden. O geliefde, dat het hart van de boodschap voor u mag zijn vanavond. Dat gezegd, ik heb nooit gezien dat God zo liefdevol is. Dat hij zo terughoudend is om het kwaad te bestraffen. Want dat heeft hij al gedaan in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Daar heeft hij al gestraft. De straf is op de Heer Jezus gelegd. Maar het is wel de bedoeling dat we dat erkennen en zien. Ja, de Heer Jezus heeft mijn zonde op zich genomen. De Heer Jezus heeft mij bevrijd. Hij is gekomen om een ieder te bevrijden. Als we dus even teruggaan naar Petrus en in het derde hoofdstuk, hoofdstuk 3 van 2 Petrus, daar lezen we nog deze ene zaak, zei, dat was vers 8, nog deze ene zaak zei u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. De Heer vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons. Zie dat? Dus dat woordje langmoedig, trek dat even terug naar de dag van Noach. Dat woordje langmoedig. Zo langmoedig is God over u. Ziet u dat? Ziet u dat God zo langmoedig met u bezig is? Soms hebben we het idee dat wanneer mensen opnieuw geboren worden, ze hebben een nieuw leven. Goed, dan zijn het eerst zijn, heb je baby's. En baby's, die mogen van alles doen. Maar dan is er toch een groeien in genade en kennis. En wat is die kennis? Een van die dingen is de gemeenschap met deze geweldige, bijzondere, wonderlijke God. Die zijn zoon gegeven heeft om die gemeenschap te geven, zodat we dat mogen weten, dat we dat mogen beleven. Intens. Er is zo weinig intensiteit. Er is zoveel van de wereld. En daar zien we dat. O, God is langmoedig, ook nu in deze tijd. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo is het nu. Dat laat volgens mij geen twijfel. Dat zoals het was in de dagen van Noach, zo is het nu. Want we zitten wel in de, wij noemen dat met gemak, eindtijd. En in die tijd zien we dus, wij zouden eigenlijk, zouden we zeggen, ik zou nu graag de Heer Jezus zien in de wolken. Maar God heeft nog meer op zijn programma. Hij wil nog meer die tot hem komen. Oh, dat is wel mooi. Dat nog velen mogen komen, dat is wel het verlangen. Tegelijkertijd is het misschien u en mijn verlangen wel dat wij eruit gaan. Want we vinden er hier niet veel meer aan. Maar het is de bedoeling dat we juist hier als getuigen zijn. We zijn geroepen om getuigen te zijn. En dat we een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Zodat nog velen dit mogen zien. En in ieder geval geen excuus hebben want ze hebben het voor hun ogen gezien. Maar het is ons verlangen ook dat ze werkelijk de Heer Jezus... Misschien luistert u vanavond en misschien zegt u, ik ken de Heer Jezus niet. En hij staat, hij is op u wachtende. Hij staat op u te wachten. Ik moet zeggen, hij zit op u te wachten, want hij is zittende aan de rechterhand van de Vader. Zo hij zit op u te wachten tot u zegt, Heer Jezus, neem mijn leven. Neem mijn leven. En misschien bent u wel wat van de Heer Jezus afgedwaald. Misschien bent u wederom geboren. Maar we hebben al eerder gezien dat soms mensen die wederom geboren zijn, dat die toch afdwalen. Ze zijn met hun eigen bezig, met zichzelf. In deze tijd waarin het zo belangrijk is om allerlei dingen te hebben, liever dan om iemand te kennen die van ze houdt. De Heer Jezus. We hebben dat verschil aangehaald en dat zal ik nog wel meer aanhalen uit Efeze en Openbaring 2. Dat die liefde, er is zo'n kilte vandaag. De liefde van de Heer Jezus, die zo door anderen mag heen stralen, zodat er een als het ware een aantrekking is. Wie is het die jij lief hebt? Ik heb de Heer Jezus lief. Is er wel eens iemand die aan u gevraagd heeft, wie heb je waarlijk lief? Want de Heer Jezus vraagt dat wel. Hebt gij mij waarlijk lief? Hebt gij mij waarlijk lief? Oké, ja. Dan is het wel de bedoeling dat je hem ook waarlijk volgt. En dan volgen zonder vragen. Oh, dat valt niet altijd mee, want we willen wel weten wat er gaat gebeuren. Weet u wat er gaat gebeuren morgen? Nee, ik ook niet. Bent u nieuwsgierig? Ja, ik ook. Maar kunnen we hem vertrouwen, die levende God, die ons alle dingen rijkelijk schenkt, om van te genieten? We kunnen van hem genieten, maar we kunnen ook bezig zijn met de dingen die we niet weten, die we niet kennen, dat we nog niet van gehoord hebben. Kunnen we mee bezig zijn? Is dat belangrijk? Nee. Dat is allemaal tijdverspilling, want er is niets dat wij weten dat er morgen gaat gebeuren. En het zal allemaal heel anders zijn als dat wij denken. Zo, ja, die langmoedigheid, die gaat nog even verder. Dus we hebben dat hier al gezien. En je ziet dat ook door het Oude Testament heen, vooral die langmoedigheid. Dat gaat een beetje verder door. En ik heb u gelezen daar in Exodus, dus houd dat even vast. Nu ga ik even iets anders lezen. En dat is in Spreuken, Spreuken 3. Spreuken 3. Lees u wel eens in Spreuken? Dat heeft veel te zeggen. En dat geeft aan, in ieder geval, dat is de bedoeling dat het aangeeft. Ik lees van hoofdstuk 3 en vers 5. En dan lees ik deze woorden. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Dan zetten we daar de woorden ja maar achter. Ja maar. Dat is, ik zou zeggen, dat is een te verwachte uitspraak. Ja maar. Waarom? Omdat we eigenlijk niet begrijpen, zeker niet begrijpen, want dat kunnen we niet, maar ook niet verstaan de langmoedigheid van onze God. De langmoedigheid. Hoe kan God zo wachtende zijn? Nou moet ik u vertellen, daar begrijp ik ook niks van. Maar ik ben wel heel dankbaar dat het zo is. Want als hij niet had gewacht op mij, waar zou ik dan zijn? Verloren en zonder God. En misschien al reden in de hel gevonden. Geliefde, God is zo uiterst goed. Dat zien we dus hier. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. En dan krijgen we het volgende. Ken hem in al uw wegen. Ken hem. Dus dat is een volledige gemeenschap in al hetgeen daarmee bezig bent. Volledige gemeenschap. Heren, u weet de weg, u kent de weg, u weet wat ik moet doen, u weet hoe het moet. Er is niets dat onbekend is aan de Heer. Bij mij zijn de meeste dingen dat ik mee te maken heb, die zijn me onbekend. Dus het is wel heel belangrijk dat degene die het wel weet, die kan het me laten zien. En als ik dat niet doe, ja, dan blijft het een gesloten boek. In hoeverre is de Bijbel, het woord van God, een gesloten boek voor u? Of alleen maar een boek dat u leest en u zegt, ja, ik lees het wel, maar ik heb er eigenlijk niet zo gek veel aan, want ik begrijp het niet. Probeer het u te begrijpen. Liever dan te verstaan. Liever dan te zien wat God tegen u zegt. Veronderstel dat u uw hart opent en zegt, Heer, ik wil graag weten wat u tegen mij zegt. Het is toch heel begrijpelijk dat wanneer je met iemand aan het spreken bent, dat die zegt wat jij kunt begrijpen. Er zijn ook wel eens mensen waar ik mee praat en die vertellen me dingen die ik niet begrijp. En dan zeg ik ook heel, moet ik wel eerlijk zeggen, ja, ik begrijp hier niks van. Deze, ik heb u zondag dat nog verteld, Marco is verantwoordelijk voor al deze dingen die er hier op deze schermen gebeuren en ik hoef alleen maar te spreken. En ik hoef alleen maar te zeggen wat God zegt. Dus dat, voor mij is dat heel eenvoudig. Maar als je nou zegt, Marco, dit en dat moet er hier en daar gebeuren. Dan denk ik, ja, mooie zaak. Dat zul je zelf uit moeten zoeken, want ik weet het niet. Ik kan net dit ding aanzetten. En ik kan hem ook nog op Skype zetten. En dan is het een heel eindje bekeken. Maar zie, de zaak is, de Heer heeft me daar niet voor geroepen. Als ik een paar dingen eruit mag weten en ik weet nog, nou, dan is, ik kan net de koortjes allemaal erin steken en daar houdt het ongeveer mee op. Maar, hey, hier is iemand die zegt, ja, maar dan moet je zus doen, dan moet je zo doen. Oké, nou, dan wil ik dat wel doen, want zelf weet ik het niet. Nou, zo is het in het leven. In het leven is er eigenlijk niets dat ik weet. Ik weet niet hoe ik moet leven, ik weet niet wat ik moet leven, ik weet niet wat ik ermee moet doen. Maar hier zegt hij, heel, het begint met vertrouw op de Heer. Vertrouwt u werkelijk? Vertrouwt u werkelijk? Vertrouwt u werkelijk al wat hij zegt waar is? Dat is nummer 1. Want geloven, dat is het geloven. Hè? Vertrouwen, geloven, dat wat hij zegt is waar. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. Er moeten geen vraagtekens daarbij zijn. En dan gaat hij verder. Ik ken hem in al uw wegen. Dus niks achterhouden hetgeen dat je zelf wil doen. Ik weet nog dat in Bijbelstudies hebben we natuurlijk van alles meegemaakt. Dat er iemand zei, ja, maar dit wil ik zelf beslissen. Een keer zei er een dame tegen me, ze zegt, ja, maar ze zegt, ik ga nou iets doen en dat heb ik zelfs niet tegen de Heer verteld. Nou, ik weet niet wie ze probeerde te pakken te nemen. Mij niet en de Heer zeker niet. Het is, je staat ervan te kijken wat voor uitdrukkingen mensen kunnen hebben. De Heer die weet allang wat u gaat doen voordat u het gaat doen. En het beste is gewoon als een schaapje achter die langmoedige herder aanlopen. Die al zo lang met u en mij bezig is. En wij zijn zo uiterst traag om eerstelijks te luisteren. En dan nog eens te luisteren. En dan komt er een woord dat eigenlijk bijna uit deze hele gemeenschap vertrokken is. En dat is het woordje gehoorzamen. Dat willen we geen eens. Dat is gewoon buiten. Het was vroeger, en ik zeg niet dat vroeger alles beter was, dus laat ons dat even, ik wil alleen maar een voorbeeld geven. Vroeger ging ik naar school en dan werd er gezegd, nu moet je dit doen. En ja, geloof het of niet. Maar misschien niet 99 van de 100 keren dat ik dat haalde. Maar meest van de tijd, ja, haalde ik het toch wel om te doen wat er gezegd werd. Nu is dat van absoluut geen belang meer. Je hoeft niemand meer te gehoorzamen ergens. Ja, nou ja, je krijgt dan nog wel een bon als je te hard rijdt en dan ben je de overheid niet gehoorzaam. Geliefde, We leven in zo'n rare tijd. Als dit niet de eindtijd is, dan weet ik het niet meer. Ik geloof dat zeker. Maar ik geloof ook in een God die langmoedig is. Die mensen die gaan vertellen dat de vaccin van de duivel is en zulke dingen, daar heb ik echt niks mee. Laat dat ook maar duidelijk zijn, want daar hebben we niks aan die profeten. God die laat iemand niet vastzitten omdat hij iets gedaan heeft dat een ander denkt dat hij niet zou moeten doen. God is langmoedig, God is genadig, God is liefdevol, God is barmhartig. Al die dingen in ons leven, ons dagelijks leven, dag aan dag, draagt hij u. Wat denkt u dat dat is? Draagt hij u. Nou, dan zegt hij, Heer, gewoon ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Uw paden, mijn paden, recht maken. Wat een geweldig iets is dat God mijn paden zou rechtmaken. En dat kan alleen als ik in zijn wegen wandel. Dan zegt hij nog een vers achteraan, dat is wel mooi hè. Ja, dat is wel heel goed, heel hard nodig. Zijt niet wijs in uw ogen. Oh, er zijn er zoveel die denken dat de wijsheid met hen zal sterven. Ja, dat is echt niet zo. Zijt niet wijs in uw ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwade. Ik ga nog even naar de Spreuken zijn, naar het volgende hoofdstuk. En dat is hoofdstuk 4. En dat geeft een heel mooie tekst hier. En dat is in vers 18. Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht. Voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. De volle dag, niet de halve dag. De volle dag. Wonderlijk dat de Heer Jezus dat zo gezegd heeft. Hè? Ja, dit is ook de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft helemaal te maken. Wij geloven in een Vader, Zoon en Geest. En de Heer Jezus, hij is het levende woord. En hij is gegeven in het woord dat we spreken, Heer. En zo alles is van hem gegeven. Zo mooi, zo duidelijk, ook zo liefdevol en ook zo krachtig. Het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht. En dat zegt de Heer Jezus toch ook in Matthäus. Wanneer hij dat zegt, dan zegt die kaars die staat op een kandel. Op een kandelaar. En die kandelaar, die verlicht zo wanneer dat licht schijnt. Die laat die hele omgeving zien. Hier is een licht. En dan zegt de Heer Jezus, kom tot het licht. Oh, daar is licht, daar is leven. Kent u dat leven? Om met hem te leven. Om één te zijn met hem. Om te weten, Jezus Christus is Heer van mijn leven. Is hij Heer van uw leven? Dat is een mooi leven. Als hij de leidsman is. We hebben pas ook nog gehad over de leidsman. En hier hebben we, ik wil nog even doordringen met dat woordje langmoedigheid. Hier is God die langmoedig is. Dan gaan we nog even terug naar Petrus. Petrus. En zien de langmoedigheid. Want dan ga ik naar het 15e vers. Dus 2 Petrus 3 nu. En dan ga ik naar het 15e vers. En dan lees ik deze woorden. En acht de langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid. De langmoedigheid. Dus God is langmoedig. Dus je zou ook kunnen zeggen, hij is terughoudend met het brengen van het oordeel. Oordeel is een verschrikkelijk woord, hè? Ja, en God is terughoudend. Hij is langmoedig aangaande het oordeel. Hij wil dus in wezen dat oordeel niet brengen, maar hij heeft geen keuze. Je zou zeggen, waarom niet? Ah, God die kan geen ongerechtigheid zien. God die kan geen ongerechtigheid zien. En daarom is de Heer Jezus, die is onze gerechtigheid geworden. En in hem zijn wij dan ook gerechtvaardigd. Niet omdat er iets recht in mij zou zijn van mezelf, maar door de rechtvaardigheid van de Heer Jezus zijn we gerechtvaardigd. En God is langmoedig dat een ieder mag komen tot die rechtvaardigheid van de Heer Jezus. En wil aannemen de rechtvaardigheid van de Heer Jezus. En de leiding als het ware ook van de Heer Jezus. En dat we zo tot hem getrokken mogen worden en leven in die gerechtigheid van de Heer Jezus. Niet in mijn gerechtigheid, niet in mijn gedachten wat gerechtigheid is, maar in zijn gedachten, in zijn leven wat rechtvaardigheid is, wat gerechtigheid is. Wij hebben geen idee eigenlijk wat rechtvaardigheid is of gerechtigheid. Dat heeft alleen maar te maken met ons zondig denken. En dan zijn wij altijd zelf altijd gerechtvaardigd, maar een ander niet. Nee, daar klopt helemaal niets van, want we zijn in zonde ontvangen en geboren. En dat betekent dat we kennen geen rechtvaardigheid, maar God die trekt met koorden van liefde, met grote langmoedigheid. Denkt u dus even aan in de dagen van Noach, dat hij 120 jaren nog gaf aan dit volk dat er rondom was. En dat ze allemaal konden horen, want als we hier naar 1 Petrus gaan, dan zien we daar hoe Noach een prediker der rechtvaardigheid was. Noach die stond dat de prediker van de gerechtigheid van God. En die mens die trok verder en verder terug. En ik denk dat Noach wel gepredikt heeft met tranen. Zodat die mensen mochten komen en zien wie de Heer Jezus werkelijk was. Zie hoe rechtvaardig dat God was. Maar ook hoe langmoedig hij was om dat tegen te houden. En nu, vandaag, is God langmoedig. Hij houdt die eindtijd als het ware nog even terug. Hij houdt nog even terug in relatie tot de komst van de Heer Jezus in de wolken. Want de Heer Jezus heeft gezegd, wanneer de Vader zegt dat ik zou gaan, dan ga ik de bruid ophalen. Nou, de Vader heeft dat nog niet gezegd, want anders zou hij hier niet meer zijn. In ieder geval degene die de Heer Jezus lief hebben niet meer. Nou, we zijn hier dus nog, zo we weten dat God in zijn langmoedigheid nog wacht met het laten gaan van de Heer Jezus naar zijn bruid. Moeten we even denken hoe een bruidegom verlangt naar zijn bruid. Ja, de Heer Jezus die zit dus te wachten als het ware naast de Vader op ga nu maar, zoon, ga nu maar. En dan gaat hij om die bruid op te halen. Maar in de langmoedigheid van God ziet God, er kunnen er nog komen. Ik geef ze nog de tijd. En vandaag geeft hij mensen, de wereld over, nog de tijd in zijn langmoedigheid. Tijd is een beetje anders bij God dan bij ons, want één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. God die heeft geen tijd, God die is tijd, die is van eeuwigheid. En God is wel altijd op tijd. Houd dat even in de gaten. Maar u ziet dat dus hier. En achter langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid. Heb je wel eens gedacht aan dat terughoudendheid van God? Dat dat de zaligheid kan betekenen voor velen? Mogen er in deze dagen, in deze eindtijd, mogen er nog velen komen? Misschien gaan we een geweldige influx zien van veel mensen die tot de Heer Jezus komen. Oh, mag het zo zijn. Mag het zo zijn dat nog velen op de knieën gaan en de Heer Jezus aanroepen en zeggen, Jezus Christus, hij is Heer van mijn leven. Oh, wat een geweldig iets zou dat zijn toch, dat we dat nog mogen zien voordat we werkelijk opgenomen worden. Ja, ik zie naar die opname uit meer dan iemand misschien, maar tegelijkertijd zie ik er naar uit, oh, dat nog velen mogen komen. Des te meer om de Heer Jezus te verheerlijken. En een bevrijding voor velen. Oh, wat een wonderlijke bevrijding. Want wat een leven is het toch. Als ik denk dat ik nu en aan mijn 52e jaar bezig ben met de Heer Jezus. Wat een leven dat het is. Is het altijd makkelijk? Nee, maar het is altijd zeker. Er is een heel verschil tussen makkelijk en zeker. De zekerheid in hem. We mogen hem vertrouwen. Wanneer we van hem zijn, is het allemaal zijn werk en niet ons werk. We hoeven er niet meer mee te zitten. Oh, u zit nog met dingen. Ja, u zit nog met dingen. Helpt u dat? Nee, dat helpt helemaal niet. Ik kan u van stuk brengen, dat misschien wel. Maar helpen doet het niet. Nee, geef het allemaal over aan hem. Dus hier hebben we dus die achterlangmoedigheid van onze Heer voor zaligheid. Gelijkerwijs ook Paulus dat gezegd heeft. Naar de wijsheid die hem gegeven is. En dat geschreven is. Gelijk in de zendbrieven. Maar dan zie je hier ook daarin van deze dingen spreken. In welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. Die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien. Gelijk ook de andere schriften. Tot hun eigen verderf. Er zijn inderdaad velen die de schriften verdraaien tot hun eigen verderf. En we denken daarbij wel eens aan andere godsdiensten. Maar ik denk dat een van de gevaarlijkste is niet een Jehovah getuige van mij. Of een mormoon. We hebben ze allemaal meegemaakt. En Baha'i en noem maar op. Allemaal van deze. Maar ik denk dat nu het gevaarlijkste is degene die zeggen wederom geboren te zijn en dan met iets heel anders naar voren komen. Die zeggen dat je je bijvoorbeeld, dat je je behoudenis kunt verliezen. Wel, dan is het geen werkelijke behoudenis. Ga je dan 3 of 4 keer behouden worden of helemaal niet meer? Er zijn allemaal rare dingen die mensen verkondigen. Of die hele verhalen hebben over bijvoorbeeld het vaccin van vandaag. Allemaal dingen die er niks mee te maken hebben. Wij hebben de Heer Jezus, onze lieve herder. En het is de bedoeling dat we die herder kennen. En dat we die volgen. En dan komen we niet met rare dingen naar voren. Dan komen we naar voren met een herder die leeft. En die bezig is om zijn schaapjes te verzorgen. De Heer is mijn herder. En hij is degene die vooruit gaat. Die de deur open doet. En hij is tegelijkertijd ook nog de deur. En dan laat hij zo zijn schaapjes uit. En die volgen hem. En dan kan de wolf komen. Maar als hij met deze herder, als hij die tegenkomt. Dan zal hij wel even oppassen. Dan zal hij wel gauw uit de weg zijn. Want dan krijgt hij even met de staf. Of hoe dan ook. Maar de zekerheid ligt in het volgen van deze herder. De Heer Jezus. Die zich gegeven heeft, zijn leven gegeven heeft voor zijn schapen. Hij heeft zijn leven gegeven voor u. Wie u ook bent, waar u ook zit, wat u ook doet, de Heer Jezus heeft zijn leven gegeven voor u, dat u zou leven. Leven tot in der eeuwigheid. De rijkdom van het leven. Rijkdom in het leven zit niet in doen wat ik wil. Niet een nieuwe auto, een nieuw huis of wat ook maar. De rijkdom zit erin, in het volgen van de Heer Jezus. Leer mij volgen zonder vragen. Gewoon volgen. Wat een eenvoud dat God geeft. Het is in, ga niet weg van die eenvoud. Dat deed Eva, die is weggegaan van de eenvoud. En ze verloor het hele paradijs daarmee met haar man. En wat een triest geval dat is. Maar God is langmoedig. En wil ik hier even dit er nog bij zeggen. Dat hij is ook langmoedig in uw leven. Met hem. God is langmoedig. Een geweldig mooi woord. Het houdt verschillende dingen in. Een van de dingen is dat hij gaat moedig voorwaarts. In moeite. Kijk naar de Heer Jezus. Naar het kruis. Hij ging moedig voorwaarts. Ja, en dat deed hij lang. Dat deed hij lang. Hij heeft een hele lange weg gegaan. En geliefde, hij zit nu al lang op u te wachten. Hij zit lang op een ieder van ons te wachten. Zodat we werkelijk geheel alles aan hem. Hier is het woord. Voor de zoveelste keer. Overgeven. Gaat om. Overgave. Ja, dat woord komt nog alles voor. Waarom? Omdat we daar het meeste moeite mee hebben. Om onszelf. Onszelf. Die zelf die houdt ons terug van het ware leven met de Heer Jezus. Wie ben ik? Wie ben ik? Och, ik ben een schaapje van de goede, grote opperherder. Geweldig. En mijn bruidegom, die gaat spoedig komen. Spoedig. Maar, mag ik wel zeggen, hij is langmoedig. Het kan nog even duren, want hij is langmoedig. Hij wil er nog anderen bij hebben. Nog vele zelfs. Wilt u er ook nog vele bij hebben? Bid dan. Bid dan voor die oogst. Dat er nog vele mogen komen in deze dagen. De dagen zijn kort. De dagen zijn kort. Ik weet niet of dat u opvalt. Maar iedereen spreekt er nu van. Zelfs jong en oud. Die spreken ervan hoe snel de tijd gaat. Wijst ook weer op Openbaring hoofdstuk 1. Hè? De snelheid van de tijd gaat verschrikkelijk snel. Ja, en het is zo is de tijd voorbij. En wat dan? Bent u gereed om de Heer Jezus te ontmoeten? Mijn liefdevolle heiland. Mijn Heer en mijn God. Mijn herder. Die ik zo stilletjes mag volgen. Wandel maar stilletjes achter hem aan. Lieve Vader, we bidden dat gij bij uw Heilige Geest toch een ieder wilt aanraken, zodat een ieder de Heer Jezus wil volgen. O, dat al degenen die luisteren zeggen, Heere Jezus, ik wil u waarlijk volgen. Ziende de langmoedigheid van onze God, de langmoedigheid van een heiland die gekomen is om zondaren zalig te maken. Nog één erbij, nog één erbij, nog één erbij. Meerdere erbij, nog meerdere erbij. O lieve God, mag het deze avond ertoe bijdragen dat er nog vele meerdere bijkomen. Vader, wil gij zo voor een ieder de knie doen buigen en met de tong belijden. Jezus Christus is Heer van mijn leven. We zeggen u dank in zijn naam. Amen.